Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Schreuder doet zijn beklag. Voor een beginnende trainer is PSV misschien nu wel niet de place to be. De vergalometer en 9-0 is natuurlijk reden voor ontslag. Dit is de AD Voetbal Podcast van 31 augustus. Transfer deadline dag. Maarten Wijfels, we gaan vandaag alles met jou bespreken. Hoe beleef jij transfer deadline dag? Sta jij deze ochtend om 5:30 al naast je bed? Heb jij structureel de telefoon in de rechter dan wel linkerhand? Gewapend.
Jij weet het antwoord al, hè?
Ja, ik weet dat jij helemaal niks. Dat je gewoon lekker vanmiddag gaat zwemmen en je eigen wereld induikt, of niet?
Ja, ik vind het vreselijk. Het is de dag van de visieloosheid.
Echt waar?
De laatste transferdag.
Okay.
Ja, ja, daar komen al die clubs uit hun holen die dan geen beleid maken. Die dan nog snel even willen ophalen in paniek. En in Engeland wordt gespeeld deze week, hè, midweeks. Dan heeft er inderdaad weer een club. Bournemouth, hè? Je noemde hem eigenlijk net in het intro al, die verliezen dan 9-0. Die zijn nu helemaal in paniek, die moeten op het laatste moment nog spelers komen. En dat soort deals worden dan gemaakt op die laatste dag. En ik vind het echt helemaal niks.
Oké, maar het is wel de dag waarin veel kan gebeuren. Ik bedoel, Ocampos en Ajax is toch ook geen paniek aankoop, of wel?
Ja, tuurlijk wel.
Oh, wel? Oh, maar dan betalen ze 20 miljoen voor ongeveer.
Ja, maar die wordt toch ingegeven doordat Ajax ook maar ter 11 uur nog moet handelen. En dat is natuurlijk allemaal niet gebeurd dat vanuit, oh nee, daar hebben we eens even twee mannen over nagedacht en dat is allemaal al bekokstoofd. Nee, wat ik trouwens wel een leuke speler vind, Ocampos, hoor, dus daar niet van. Maar nou goed, voor de zoveelste keer, deadline na 1 augustus, hè, dan heb je misschien eind juli eventjes wat gedoe, maar dan is nog nergens of bijna nergens de competitie begonnen. Dus dan is het voor uitgangspunt voor iedereen gelijk. Dan weet iedereen in augustus waar hij ook gaat spelen. Prima, maar dit soort geneuzel.
Maar Mario Bilate was toch een hele logische aankoop van ADO die ze transfervrij oppikken op de 31ste. Dat is toch heel logisch, op de 30ste?
Ja.
Ja, dat is een versteviging van de selectie. Doelpunten maken, dat moesten ze doen.
Zo is het.
Ja. Ja. Nou goed, laten we dan maar praten over alles wat nog gaat komen. Even naar Schreuder. Die zat maandagavond bij Ziggo. Daar zat hij aan tafel met Van Basten. En die deed er toch een soort van beklag over dat dit allemaal maar kon gebeuren, zeg maar. Hoe Anthony wegging naar United op het laatste moment. En dat hij eigenlijk, proeft hij een beetje in zijn woorden dat hij zei, ik vind het gek dat Ajax dit heeft toegestaan voor mij als trainer, dat hij nu weg is.
Ja, zo kon je er inderdaad naar kijken. Het contrasteerde ook volledig met de persconferentie waar ik gisteren zelf bij was van Ruud van Nistelrooy. Die baalt er net zo hard van als Schreuder, maar die heeft ook zoiets van, je kunt wel denken dat wij in charge zijn als Nederlandse clubs, maar uiteindelijk zijn we dat niet. In de voedselketen hebben wij onze plek. En Ajax kunnen ze nog iets beter wapenen tegen een overval vanuit Engeland. Maar uiteindelijk, als de Gravenbergs en zo en de Anthony's willen, forceren ze eigenlijk ook een vertrek. Ja, Schreuder is wel een hele pure manier om ernaar te kijken.
Tenminste, ik had een beetje het gevoel van een beetje naïef hoe die ernaar keek.
Zo kun je het ook noemen. Misschien had hij echt oprecht gedacht dat Ajax niet meer hoefde te handelen. Maar met dit soort bedragen en een speler die gewoon, wat laten we wel zijn, is natuurlijk een enorme weggooien, die Anthony. Je zal dat in je selectie hebben. Dat is een speler waar je niet van op aan kan. En dan kun je wel zeggen, droomtransfer. Maar dan ga je er niet zo mee om. Dan neem je netjes afscheid van de club die jou in Europa je kans heeft gegeven. Die jou heeft geholpen in het Braziliaanse elftal, laten we wel zijn. En dan ga je er niet zo mee om. Dus ik denk dat daar ook toch een beetje de frustratie van Schreuder zit. Van Basten zei toch van, je kunt toch een boete geven of zo. En ja, dat vond hij ook niet meer dan normaal. Sanctie opzetten. Uiteindelijk is dan hoe het gaat. En Anthony die gaat naar United. En ja, of het een succes wordt, dat zal blijken. Maar Ajax moet dan nog handelen. En ja, zij hebben ook een beetje het geluk natuurlijk dat ze iets meer tijd hebben dan bijvoorbeeld aan PSV, die op transfer deadline day nog steeds maar moeten afwachten wat er met Gakpo uiteindelijk gebeurt.
We hadden het net natuurlijk over de aankopen die gedaan worden op deze dag. Ajax wist natuurlijk al een anderhalve week,
ja,
dat bod van 80 miljoen was al binnen. Nou, dan kun je er ongeveer wel gif op innemen dat het doorgaat. Het is niet dat United zegt, we hebben 10 miljoen over voor Anthony. En dat je zelf de 100 miljoen wilt en dat je denkt, dit is niet realiseerbaar.
Precies.
Dus die konden handelen. De vraag is natuurlijk een beetje wat PSV gaat doen. Komen we nog even op terug, want ik ben één ding vergeten aan het begin van deze podcast. Ik zit zo in transfer deadline dag.
Hoe kan dat?
Ja, weet ik ook niet. Ik zit helemaal in de transfers, Maarten. Maar oké.
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van deze 31ste augustus heeft alles te maken met deze man.
Daar is El Amdawi. Oh, wat is dat een mooi doelpunt, zeg.
kort fragment, maar de vraag is, wat gebeurde er op deze 31 augustus met Mounir Elhamdoui? Heb je het al of niet? Want je zit al te knikken. Niet zeggen, maar denk je dat je het weet?
Oh. Nou, geen transfer. Ik zat even te denken aan Ajax, dat hij ze naar de Champions League schoot in... onder Martin Jol, maar dat was eerder. 31 augustus.
Nee, het was niet 31, dat was 10 augustus volgens mij.
Precies. Dat was het niet. Het zal bij AZ wel zijn, maar komen we op terug.
Goed, maar we hadden het over Ajax en die konden zich voorbereiden op het vertrek van Anthony en de woorden van Schreuder. Hoe kijk jij eigenlijk naar die woorden van Schreuder dan? Want je zei net van ja, ik noem het naïef, zoals hij het zei, bijna als de liefhebber. Hoe kijk jij daarnaar dan?
Wel puur en ook een trainer die misschien in de eerste weken van het seizoen zag van... hé, we kunnen echt een heel hoog niveau halen. En die nu misschien denkt, ja, hè, ik ga niet over het financiële, ik ga over het sportieve. En dit maakt het voor mij net wat moeilijker om bijvoorbeeld in de Champions League echt ver te komen. Ik kan niet in zijn hoofd kijken.
Nee. Maar jij was ook bij PSV. Van Nistelrooy gaf daar een persconferentie. Want ja, de vraag is natuurlijk een beetje, wie gaan er nog weg? Want er speelt daar nog genoeg, hè? Vinicius die nog weg kan gaan. Dan is die hele voorhoede ongeveer uitgekleed. Ja. Dan komt er wel Agassi ervoor terug. Dus daarvoor begon ik ook. Ja, weet je, voor een beginnende trainer. Het is nou niet zo dat Brands en de Jong op een presenteerblaadje een selectie geven.
Nee, dat is zeker zo. Vooraf is hij er wel op voorbereid. Want hij ziet ook hoe het ook in eerdere jaren kan gaan. Maar ja, het contrast met een maand geleden is groot.
Ja.
Want toen won PSV van Ajax... in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Ze hadden net de twee probleemposities in het elftal aangepakt en ingevuld met twee ervaren jongens. De keeperspositie met Benitez, de spitspositie met Luc de Jong. Dus PSV was eigenlijk wel een flink stuk op orde al in juli. Dus dat hebben ze eigenlijk toen heel voortvarend gedaan, zover dat kon. Dus ja, dat gaf hem waarschijnlijk hoop. En ja, Gakpo vervolgens verlengde Sangaré zijn contract. Nee, dus die gaan we eigenlijk aan, of tenminste die zijn in ieder geval, ik blijf dit seizoen in Eindhoven. Dus ja, dan is het wel een beetje pijnlijk hoe dan zo'n week is. Eerst uitgeschakeld in de Champions League, vervolgens Luc de Jong geblesseerd en dan nu ook nog Gakpo op weg naar de uitgang. Dus dat maakt het inderdaad niet makkelijk.
En er kwam Vinicius ook nog bij, dat Van Nistelrooy toegaf dat ook nog wel meespeelde.
Ja, nou ja, daar zei hij uit zichzelf, van die kan ook nog weggaan. Nu is dat geen enorme ramp. Alleen, ja wel, als Luc de Jong geblesseerd is, is dat wel een spits die in de Eredivisie ook nog wel prima kan tegen Volendam, om maar eens wat te noemen. Ja. Dus ik zat wel terug te denken, Van Nistelrooy was dus, sprak over die laatste dagen en ja, dat het veel onrust met zich meebrengt en... Maar en toen vertelde hij ook van, ook spelers hebben een plan in hun hoofd. En daar heb je mee te maken. En met Engelse clubs die leidend zijn. En je hoorde daar toch ook wel, vond ik, een beetje de speler in terug. Die zelf ook weet hoe het is om toptransfers te maken. Hij zou naar Manchester United gaan. Het ging niet door, doordat hij geblesseerd raakte. En toen ging hij later alsnog. Dus hij weet ook... Hoe dun het lijntje kan zijn. Hetzelfde geld was het ook niet meer gebeurd. Was het bij hem niet meer goed gekomen. Dus hij is ook wel invoelend naar spelers toe. En dat is eigenlijk wel knap. Hij staat straks met lege handen misschien wel, om het zo te noemen.
Hij speelt vandaag met PSV tegen Volendam. Ja. En dan moet hij naar die selectie kijken. En dan kijkt hij naar het wedstrijdbord. En dan gaat hij kijken, goh, wie ga ik dan opstellen? En achterin komt hij er nog wel uit. En op dat middenveld. Ja. Maar ja, die voorhoede, ja...
Ja, en die zal het tegen Volendam dan ook nog wel goed komen. Maar Twente zaterdagavond, ja, dat is wel een test. Daar zou je voorin en stevigheid willen en ook scorend vermogen. En ja, misschien dat ze dan zo'n wedstrijd met Jorbe Vertessen dan spelen. Maar dat is eigenlijk een spits voor op de counter. Nu moet ik zeggen dat PSV nog niet zo denderend speelt dat ze FC Twente even het spel zullen opleggen. Dus misschien kan Vertessen dan toch wel in zo'n wedstrijd.
De aankoop die PSV nu gaat doen... gaat toch altijd nu een paniekaankoop zijn? Dat is toch een beetje een Michael Ball-achtige aanspraak, aankoop?
Ja, het meest waarschijnlijke scenario, het meest redelijke scenario is dat je nu niet alle minuut inderdaad in paniek nog wat probeert te doen, maar afwacht tot 13 november. Want dat is het enige wat nog een beetje in het voordeel is. Het is winterstop op 13 november, hè? Ja. Dus je hoeft niet tot en met kerst te overbruggen, tot 13 november. En dan heb jij een paar maanden... om dan inderdaad in januari, als de competitie weer opnieuw begint, de tweede helft, of het tweede deel zelfs van het seizoen, dan heb je iets meer tijd om te kijken. Misschien valt er dan wel iemand uit de boot.
Maar ja, als jij dan Ajax, Feyenoord, misschien Twente, dat soort wedstrijden verliest en je staat al 9 punten achter, dan is je seizoen toch al gespeeld?
Ja, oké, maar dan ga je ervan uit dat ze helemaal niks meer overhouden. Dat is natuurlijk niet zo. En in de Eredivisie, PSV is nog steeds in staat om het gros van de wedstrijden te winnen. En inderdaad, dan zul je in die toppers, dan zul je iets moeten verzinnen. Dat klopt wel.
El Ghazi, die is natuurlijk nog niet gelijk wedstrijd fit, toch?
Nee, die heeft niet zoveel gespeeld. Dus dat lijkt me niet, alhoewel... Ja, je hebt het ook een beetje bij Bergwijn gezien, Steven Bergwijn.
Ja.
Als je terugkomt vanuit de Premier League naar de Eredivisie, dan is het ietsje makkelijker inkomen. Dus misschien dat nog wel meevalt. Maar ja, dat weten we niet hoe die ervoor staat.
Het is transfer deadline dag. Het zijn natuurlijk rare weken. Er wordt genoeg geboden. We hebben de 100 miljoen al gehad van Anthony. We hebben het over de 50 miljoen van Gakpo gehad de afgelopen weken. Wat er allemaal speelt. Hoeveel is Strand Larsen waard, vroeg ik mij af. Wat zou jij voor de spits van Groningen ongeveer bereid zijn te betalen als je TD zou zijn?
Dat ligt er ook, vind ik, een beetje aan. Voor hoeveel is zo'n jongen nou naar Groningen gekomen?
Hij is in september 2020 voor ruim 1 miljoen euro van Sarpsborg OF naar FC Groningen gegaan. En er is nu twee keer volgens mij 11 miljoen geboden voor Strand Larsen.
Ja, nou ja, kom op. Een beetje reëel zijn toch? Dan moet je ook een beetje meewerken met de speler. Dat is zo'n verdubbeling. Dan zullen clubs natuurlijk zeggen van... ze tekenen met een volle contract, verstandig contract, die spelers. Maar de Eredivisie is en blijft opleidingscompetitie. En ja, als een speler zich echt kan verbeteren... Wat bij hem toch zeker het geval is... van FC Groningen naar de Primera Division... Dan mag Groningen daar wel iets soepeler in staan.
Ja, dat is de tweede keer dat ze dit doen. En de eerste keer is hij nog vrij soepel eroverheen gestapt. Maar als je dan nu weer 11 miljoen aangeboden krijgt, dan vraag je toch af...
Ja, maar het is ook een beetje... Ik denk dat bij die spelers toch ook meespeelt. Wijnaldum nu, been gebroken. Het ongeluk zit in een klein hoekje.
Ja.
Nee. Dus, draai het ook de kant van Groningen op. Ook voor hen geldt dat. Die spits zal maar iets... Die zal inderdaad maar zijn been breken.
Nou ja, sterker nog, je zal maar Jurgensen in het scenario krijgen dat hij ineens niet meer scoort.
Ja, ik wilde het nog net niet zeggen. Dat kan ook nog. Ja. Dus een beetje meewerken.
Dat gaat er wel gebeuren toch die laatste dag? Want het is geen houdbare situatie toch? Lijkt mij dan, hè? Ja, misschien ben ik er heel optimistisch in.
Ik heb ook wel spelers gezien die uiteindelijk toch moesten blijven bij een club.
Ja. Ja, ik denk dat Alfred Schreuder daar heel blij mee is als dat gebeurt natuurlijk. Ja. Die zou dat volledig begrijpen. We hebben natuurlijk zo'n fantastische rubriek.
Haalt hij de kerst?
Nou, dat kan je niet zeggen van de trainer van Bournemouth en van Dundee United. Die verloren dit weekend allebei met 9-0 en huppatee eruit. En toen dacht ik, die ga ik Maarten voorleggen. Want die Scott Parker van Bournemouth heeft de ploeg geholpen naar de Premier League. We zijn vier wedstrijden onderweg en 9-0 verliezen en je zegt... strepen doorheen.
Dat is paniekbeleid. Of het begin van de podcast. Visieloosheid. Ja, dat is dit toch ook.
Ja.
Je zag het al een beetje. Na die wedstrijd zag je zo'n beeld dat Jurgen Klopp. Die liep al naar die trainer toe. En die echt voor de camera's probeerde die hem. Zo'n beetje bij zich te drukken. Zo van met het beeld van mensen. Dit is echt wel een goede trainer. En 9-0. Ik hoop niet voor je dat het uitmondt in ontslag. Maar dat is het dan wel. En ja goed, maar dat brengt het met zich mee. Hè. In Engeland, dat is nu ook met PSV en Gakpo. Vroeger, tussen aanhalingstekens, werd je vermorzeld en kon je overvallen worden door de top van Engeland. Maar nu hebben ook de Bournemouth en de Southamptons en de Wolves, die hebben zo gigantisch veel te besteden. Die kopen ook spelers en die, daar hangt dan ook een verwachtingspatroon aan vast. Bournemouth, ik denk dat die echt denken van... wij moeten gewoon die Premier League blijven. En 9-0 verliezen, dat is meteen einde oefening.
Nou ja, ze hebben een Russische eigenaar, Maxime Demin. Ja. En die zei, onze promotie onder zijn leiding zal altijd herinnerd worden als een van de meest succesvolle in onze geschiedenis.
Ja, daar sta je dan.
Ja.
Maar die andere club, die Dundee United...
Ja.
Dat kan ik me dan ietsje meer voorstellen. Want die hebben laatst, werden die ook afgedroogd door AZ, weet je nog?
7-0, ja, klopt. Staan in de Schotse competitie met 1 punt. Ja. Maar weet je wie daar trainer is? Dan dacht ik, volgens mij zit hij in die serie van Sunderland Till I Die, toch? Die Jack Ross. Daar zit hij toch in? Volgens mij was hij trainer bij Sunderland.
Ja, ik ben aan die serie begonnen, maar ik heb hem niet afgemaakt.
Oh, oké. Okay.
Maar dat was echt die wedstrijd, hè, weet je nog? Dan die supporters van Dundee, die liepen in de 20e minuut al het stadion uit. om bier te gaan drinken in Amsterdam. Dat, die had het wel gezien. Ja, dat was ook beschamend. En daar zit misschien wel wat meer logica in, maar bij Bournemouth niet.
Nee, en het bijzondere is ook nog wel aan die trainer van Bournemouth, Scott Parker, die promoveerde ook met Fulham. Dus die kan wel iets. Weet je, het is niet een of andere judokus die daar in het championship zit. Ja. Dus wat
zeker,
dat betreft.
Het was ook een. Was ook een op zijn niveau wel echt wel een goede speler ook. Ja. Dus zeker.
Maar zo zie je maar dat dit soort dingen, we hebben het vaak over opportunisme in voetbal. Alsof dit na 4 wedstrijden nog gaat veranderen. En vaak is de ervaring toch dat deze ploegen dan uiteindelijk ook nog wel onderaan blijven bungelen en dat het niet meer goed komt, toch?
Ja.
Tenzij er nog paniekaankopen komen. Dat kan ook zomaar natuurlijk. Dat weet je nooit.
Gakpo naar Bournemouth.
Nou, bijvoorbeeld. Ja dat ineens Damien denkt, nou, ik heb nog wat geld over.
Nou ja, maar zo is het. Gisteren hoorde ik ook dat bij PSV was dan verteld van, als Everton Anthony Gordon nog kan verkopen, ja, dan zou het kunnen dat zij nog een bod gaan doen op Gakpo. Dus dan hangt het weer vanaf. Ja, als die dan gaat, dan komen zij misschien bij jou en... Ja, en die werkwijze van Engelse clubs ook. Doorgaans is het ook zo dat ze niet op één speler wedden. Hè,
maar nee,
dat
meerdere, ze, ja.
Dat ze meerdere spelers een geweldig contract voorhouden. En dan, ja, die speler, ja, die is het toch een beetje lekker gemaakt. En dan gaan ze vervolgens eens kijken bij de clubs van die spelers. Van ja, bij wie kunnen we zo zaken doen dat we eigenlijk het minste hoeven te betalen. En dan hoeft het nog niet eens te zijn dat speler A dan ook het hoofdtarget wordt. Maar dat betekent dat de club van die speler, dus betrekken nu op PSV en Gakpo, dat PSV dus ook niet al kan voorsorteren op zijn vertrek. Want ja, voor hetzelfde geld wordt het toch niet Gakpo uiteindelijk. En dan zegt de speler die PSV zou willen hebben, die zegt dan ja, ik zal toch eens even wachten of Gakpo wel weggaat bij jullie. Dus ja, zo word je aan alle kanten gewoon voor het blok gezet. En ja, dat gaat natuurlijk nergens over.
Met terugwerkende kracht, hè Maarten, is die wedstrijd die PSV nu moet inhalen tegen Volendam eigenlijk helemaal geen lekkere wedstrijd om hem nu te spelen. Want je bent op transfer deadline dag een wedstrijd aan het spelen waarbij je eigenlijk moet hopen dat Gakpo zo snel mogelijk verkocht wordt deze ochtend.
Ja, ik zat nog te denken, er zou nog één situatie zou nog kunnen gebeuren. Dan zou je bij wijze van spreken een speler moeten hebben die dan een overtreding maakt op Gakpo, dat hij niet zwaar geblesseerd raakt, maar wel net zo genoeg dat hij eigenlijk niet fit is om een keuring te ondergaan bij een of andere club en dat hij daardoor bij PSV blijft. En dan gewoon over anderhalve week weer fit is. Dat zou dan nog wel op deadline day een hele curieuze gang van zaken zijn. Maar ik denk dat als vanavond die wedstrijd is, dat er toch op voorhand wel toch een beslissing komt van hoe of wat. En dat hij die wedstrijd dan, als die gaat, niet meer speelt.
Ik denk trouwens ook
Alhoewel we het wel gezien hebben. Hè? Kevin Strootman, weet ik nog wel, 2013. Die was verkocht aan AS Roma. En speelde PSV onder Cocu een oefenwedstrijd in Duitsland. En dat deed hij nog gewoon mee. En toen vroegen wij na afloop ook van, ja, maar Kevin, wat is dat nou? Oh, nou, hij vond dat heel normaal. Tackles maken, jongen. En hoppakee, nog de vol inkleunen. En toen was hij al verkocht. Vond ik heel bijzonder.
Ja, nou ja, het kan natuurlijk dat hij nog niet verkocht is. Maar dat betekent waarschijnlijk ook bij de televisie dat we continu John de Jong in beeld zullen zien en Marcel Brands met een telefoontje in hun rechterhand.
Ja, maar nu ga je er weer een feestje van maken. En ik vind het helemaal geen feestje.
Dat weet ik.
Goed, ik zie jouw gezicht weer. Jij geniet daarvan.
Nee,
dat mag ook. Maar...
Nee, ik vind transfer deadline dag vind ik wel een leuke dag. Omdat er gebeurt... Dus je weet deze dag... Wij gaan deze dag bespreken en dan is er nog iets geks gebeurd. Dat weet je.
Maar het is de dag van de visieloosheid.
Nou ja, maar kijk,
daar hebben we niks mee.
Ik ben het met je eens, maar ik denk, er zit wel een verzachtende omstandigheid in. Er zit natuurlijk nu, als je naar de Eredivisie kijkt en ook naar de top keukenkampioen-divisie, worden belachelijke bedragen betaald, zeg maar, voor spelers van een niveau onderkant Eredivisie, bovenkant KKD.
Ja.
Die prijzen worden enorm opgedreven. Dus het is ook voor heel veel clubs heel moeilijk nu om de juiste speler te halen. Dus ik denk ook, als je in de Eredivisie speelt, onderkant Eredivisie, dat je op een gegeven moment, weet je, dat kan de dag zijn van je moet kijken hoeveel spelers er ook geprobeerd zijn. Excelsior heeft ooit geloof ik 10 spitsen proberen te halen één zomer lang. En uiteindelijk kwam Omarsson als een soort laatste redmiddel op de 31ste vanuit IJsland overzetten. Ja. Omdat je niemand kwam, weet je wel. Dat is ook een ding, hè. Op een gegeven moment word je ook wel een beetje hopeloos van alle pogingen die je waagt.
Ja, maar ja. Dat komt omdat het voetbal het zo heeft ingericht.
In het kader van die transfer deadline dag en onze rubriek...
Ik ben er klaar voor!
Ik denk dat je dat op zichzelf best goed analyseert.
Ook Van Gaal moet met de tijd mee.
Ik ben een emotioneel figuur.
De Van Galometer.
Ik denk dat Louis ook met interesse kijkt naar deze dag, toch? Of niet?
Ja. Ja. Waarbij die... Ja, daar hadden we het al eerder over. Waarbij die natuurlijk... het is niet meer te verwachten dat Memphis Depay en Frenkie de Jong nog een transfer maken. Dus ik denk dat hij wat dat betreft... toch eigenlijk de teleurstelling al een beetje heeft gehad, zeg maar. Dat daar geen beweging in is gekomen.
Vooral voor Memphis. Want kijk, de Jong zal wel zijn minuten nog gaan maken, denk ik, zomaar in Barcelona.
Memphis, dat is natuurlijk echt maar de vraag.
Ja, dus de kapstok van Van Gaal is voorin dan wel een beetje weg natuurlijk.
Ja, dat klopt. Maar ik wilde deze rubriek eens even aangrijpen, want anders gaan we eraan voorbij. Maar ik wilde Xavi Simons eens noemen.
Oh, ja. Ja. Voor Oranje ook gelijk?
Niet meteen opportunistisch van Xavi Simons moet in Oranje. Maar momenteel heb je, wat is zitten we? Het is nu zometeen 1 september. Je zit nog ruim 2,5 maand zeg maar, voor dat toernooi. Er zijn natuurlijk best veel spelers. Als je naar het middenveld kijkt, spelers die niet spelen. Of geblesseerd zijn geraakt. Of weer op een andere positie zijn gaan spelen. Ja, Van Gaal, hij zal toch ook zijn ogen open houden voor spelers die specifieke kwaliteiten meebrengen. Of waarvan je echt ziet van dat zijn pure voetballers. En nou, we hadden dat met Joey Veerman. Hè, dat je ook kon afvragen van zijn start in augustus. Van joh, hoe zou zij staan naar kijken? Nou, ik ben ook wel benieuwd hoe Van Gaal naar de voetballer Xavi Simons kijkt. Omdat... Of je nou voor PSV bent, of je bent voor Feyenoord, of je bent voor Ajax. Je ziet dat dit wel echt een pure voetballer is. Een speler die, ik heb het in de krant ook geschreven, als Johan Cruijff nog had geleefd, dan zou die met heel veel plezier kijken naar het feit dat Simons een bal letterlijk alle delen van zijn voet gebruikt om te voetballen. Je ziet hem balletjes binnenkant voet geven, balletjes buitenkant voet, met een wreef, een hakje. En niet omdat hij de show wil stelen, maar functioneel. En ook altijd oog voor de derde man in de combinatie. Hij zal altijd na een paas doorbewegen. Gewoon het pure voetbal zie je er dan af. En het leuke van dit talent is, en misschien ook wel het belangrijke voor de rest van zijn carrière. Hij is al een keer op een hoger niveau geweest. Hè? Dus hij weet wat er nodig is. Heeft hij gezien bij Paris Saint-Germain. Hij heeft ook gezien wat je niet moet doen als speler. Hè? Wat misschien niet Hattaren tegenaan loopt. Die nog zo speels is en dat hij geen idee heeft wat nou eigenlijk prof zijn inhoudt. Dat heeft deze jongen allemaal gezien. En ik vond ook een mooie uitspraak toen hij kwam bij PSV. Toen zei hij, ik moest uit mijn comfortzone trainen. Moest nagaan. Dan train je dus met een Mbappé en met Neymar en met Messi en met Ramos. En dat is dan eigenlijk je comfortzone. Ja, dat is het natuurlijk, want hij trainde wel met die jongens. Maar hij zei, ik speel, ik moet ook wedstrijden spelen. Dus dat gaat hij nu doen. En dat geeft hem een beetje een voorsprong. Dus ja, laten we gewoon eens kijken. Hoe gaat dat nou de komende tijd? Hij zal nu meer gaan spelen bij PSV. Krijgt hij een constant niveau? Blijft hij betrokken bij goals en assists? Nou ja, dat, in die zin wilde ik hem even noemen. Hè? Zonder dat hij bij Nederland zelf dan moet, maar gewoon eens van benieuwd.
Nou ja, je hebt ook al vaker aangehaald in deze podcast dat Van Gaal iemand is die soms kan verrassen in zijn selectiebeleid. En soms iemand kan meenemen die wat extra's of wat nieuw elan brengt in een groep. Ja. En Xavi Simons heeft wel...
Kijk naar het WK 2014. Ging de jonge Memphis Depay mee. Een soort jokerrol. Je hebt het in het WK 2010 gezien onder Bert van Marwijk. Ging Eliro Elia mee. Dat is ook een soort joker, die viel dan in. En daar is altijd ruimte voor. En een WK-selectie nu. Het zijn geen 23 spelers meer, maar 26. Hè? Dus er zijn wat extra plekken. We zullen zien hoe die invult.
Ja, want voor de duidelijkheid. Hè, jij bent altijd tegen opportunisme. En deze jongen heeft natuurlijk maar een paar wedstrijden gespeeld.
Daarom, dus anders wordt het weer zo uitgelegd van Simons promoten. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar gewoon dat we het gewoon even benoemd hebben dat een speler is die je gewoon in de gaten gaat houden.
Ja, want hij is wel nu basisspeler, toch? Ik bedoel, als je Van Nistelrooy nu zou vragen, was je tegen Rangers met hem begonnen achteraf? Hè? Dus wijzend achteraf had hij het waarschijnlijk misschien wel gedaan, toch?
Ja, dat is wijzend achteraf. Maar hij zal nu in elk geval... Kijk, en hij zal... Want tegen Excelsior, hè, daar viel hij op. Maar de eerste helft had hij het ook nog wel moeilijk. Dus het zal ook best, het zal ook niet elke wedstrijd feest zijn, helemaal niet. Maar hij brengt wel voetbal en slimheid in het spel van PSV. En dat hebben ze wel nodig. En zeker nu Luc de Jong is weggevallen. Als het een optie waar je altijd de bal aan kwijt komt. Hè, dan gooi je hem al lang op Luc. Ja, de PSV zal nu meer over de grond moeten spelen. Dus dan komen dat soort spelers automatisch in beeld.
Nou, hij mag bij deze genoemd zijn in de Van Gaalometer. We gaan daar volgende week weer verder natuurlijk met andere spelers. Kijken hoe het ervoor staat. En misschien dat andere spelers dan toch weer wat meer minuten maken. Kunnen we dat mooi meenemen. Het is transfer deadline dag. Tot slot, Maarten. Een feitje dat niks met de 31ste te maken heeft.
Het historisch feitje.
Ja. Wel met de 31ste, maar niet met transfer deadline dag.
Er is El Amdawi. Oh, wat is dat een mooi doelpunt zeg.
Het feitje van de dag, 31 augustus. Weet je
ja,
nou?
Het zal in het kampioensjaar van AZ zijn geweest.
Nee, het was 2010. Oh. Het was Mounir El Hamdaoui. Die speelde voor Ajax tegen Rode JC. Hij maakte daar de 1-0 en de 3-0 in die wedstrijd. En die tweede treffer, dat was de 50.000ste eredivisietreffer ooit.
50.000?
Ja, 50.000ste eredivisietreffer. Sinds 1956, hè? Ze worden geteld natuurlijk. Er gaat nog wel wat seizoenen doorheen.
Ja, klopt. Maar dat vind ik wel heel veel. Ja, ja. Maar dat zal dan wel.
Ja, het is bewezen feit. Dus bij deze.
Het is bewezen feit. Ja. Geen boze brieven.
Geen boze brieven. Inzendingen kunt u allemaal sturen naar de heer Wijfels. En die beantwoordt alles persoonlijk, alle boze.
Ja. Ja, lekker ben jij.
Dat delegeren noem ik dat. Goed, morgen een nieuwe voetbalpodcast. Dan gaan we terugblikken op de wedstrijden in de Eredivisie. PSV Volendam. We praten over Twente Excelsior natuurlijk. En we praten over de naweeën van Transfer Deadline Dag doen met Mikkel Schouka. Maarten, dank voor vandaag. En tot de volgende.
Is goed.